Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 122 zingen wij het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En wat er verder volgt. We noemden nu het eerste vers van Psalm 122. En uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan de 84ste psalm. Wij herzeggen u psalm 84. Nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de avondzang vers 7, O Vader, dat uw liefde ons blijkt en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Voor de opperzangmeester op de Gittit, een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Ischare. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en een zwaluw een nest voor zich waar zij haar jongskens legt. Bij uw altaren, Heere der Ischare, mijn koning en mijn God. Wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk, Sela. Wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerbezi-bomen doorgaan, stellen zij hem tot de fontein, en ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere, God der Ischaren, hoor mijn gebed. Neem met ter oren, o God Jacobs, Sela. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht uws gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God, de Heere, is een zon en een schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden degene die in oprechtheid wandelen. Heere der Ischaren, wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt.
tijd aan de beurt van behandeling is paragraaf 17, de laatste paragraaf van hoofdstuk 3-4 van onze Dordtse leerregels die we nu eerst aan u willen voorlezen. Gelijk ook die almachtige werking Gods, waardoor hij dit ons natuurlijk leven voortbrengt en onderhoudt, niet uitsluit, maar vereist het gebruik der middelen, door welke God naar zijn oneindige wijsheid en goedheid deze zijn kracht heeft willen uitoefenen. Alzo is het ook dat de voormelde bovennatuurlijke werking Gods, waardoor hij ons wederbaart, geenszins uitsluit noch omstoot het gebruik des evangelies, hetwelk de wijze God tot een zaad der wedergeboorte en spijze der ziel verordineerd heeft. Daarom dan gelijk de apostelen en de leraars die hen zijn gevolgd van deze genade Gods het volk godzaliglijk hebben onderricht, hem ter eer en tot nederdrukking van alle hoogmoed des mensen, en ondertussen nochtans niet hebben nagelaten en door heilige vermaningen des evangelies te houden onder de oefening des woords, der sacramenten en de kerkelijke tucht. Alzo moet het ook nu verre vandaar zijn dat diegenen die anderen in de gemeente leren of die geleerd worden, zich zouden vermeten God te verzoeken door het scheiden dier dingen die God naar zijn welbehagen heeft gewild, dat te samengevoegd zouden blijven. Want door de vermaningen wordt de genade medegedeeld. En hoe vaardiger wij ons ambt doen, des te heerlijker vertoont zich ook de weldaad Gods, die in ons werkt. En zijn werk gaat dan allerbest voort, welke God alleen toekomt, zo vanwege de middelen als vanwege de zaligmakende vrucht en kracht daarvan. Alle heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, schrijven wij boven deze paragraaf het gebruik van de middelen. Het gebruik van de middelen. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats, voorgeschreven in het natuurlijke leven. Onze tweede gedachte, niet uitgesloten in het geestelijke leven. En onze derde gedachte, aanbevolen in het ambtelijke leven. Het gebruik der middelen. Onze eerste gedachte, voorgeschreven in het natuurlijke leven. Er wordt een gelijkenis gemaakt tussen het natuurlijke leven en het geestelijke leven, zullen we straks zien. Jongens en meisjes, dat deed de Heer Jezus ook heel vaak. Een gelijkenis is een verhaal uit het gewone dagelijkse leven met geestelijke lessen. En zo doen onze vader ook in de Dordtse leerregels. Ze nemen een beeld uit het gewone dagelijkse leven dat jullie allemaal kunnen begrijpen. En daar ligt een les in voor het geestelijke leven. We letten eerst op die les uit het natuurlijke leven. Onze tweede gedachte, niet uitgesloten in het geestelijke leven. In onze tweede gedachte letten wij op de aanval van de remonstranten die ons ervan beschuldigen dat wij de prediking krachteloos zouden maken. Met andere woorden, het zou bij onze Dordtse vaderen geen enkele zin hebben om nog naar de kerk te gaan en de middelen te gebruiken. Want immers, een mens is toch dood in zonde en misdaden. En tegen die stelling van de remonstranten hebben onze vaderen zich verzet. En zij hebben gezegd, deze middelen zijn niet uitgesloten, sterker nog, de Heere gebruikt de middelen ook in het geestelijke leven. En onze derde gedachte, aanbevolen in het ambtelijke leven. En dan letten wij op het laatste gedeelte waar gesproken wordt over het voorbeeld van de apostelen. De apostelen die hebben ook de middelen voorgeschreven. En degenen die in hun voetstappen gegaan zijn, die hebben dat ook gedaan. En zo doen wij dat nog in navolging van hen. En dat is de weg waarin de Heere zijn zegen wil geven, alleen in het gebruik van de middelen. We gaan naar onze eerste gedachte, voorgeschreven in het natuurlijke leven. Een gelijkenis. En dan lopen er eigenlijk twee lijnen. Twee lijnen van onze eerste gedachte naar onze tweede gedachte. Twee lijnen van het natuurlijke naar het geestelijke. De eerste lijn is de lijn van de werking van het leven. Hoe komt leven tot stand? Dat doet de Heere, zullen wij straks zien, middelijk in het natuurlijke leven. De Heere kan dat ook onmiddellijk doen. Maar het behaagt hem niet om dat onmiddellijk te doen. Hij doet het middelijk. Dat is zijn gewone wijze. Zo is het in het natuurlijke leven. Zo is het in het geestelijke leven. En de tweede lijn die wij zullen trekken, gemeente, dat is de lijn van de onderhouding van het leven. Hoe wordt het leven onderhouden door de Heere? Gods gewone weg is om dat middelijk te doen. Hij kan het ook onmiddellijk doen. Maar het behaagt hem niet om dat onmiddellijk te doen. Hij doet het middelijk. En hoe is het in het geestelijke leven? Precies hetzelfde. De Heere doet dat op een middelijke wijze. En daarom is het natuurlijke een voorbeeld van het geestelijke. In het natuurlijke gaat Gods voorzienigheid over de middelen. In het geestelijke ook. We hebben daarvan een prachtige zondag in onze Heidelbergse catechismus. Zondag 10, over de voorzienigheid van God. Het is de almachtige en alomtegenwoordige kracht, door welke hij hemel en aarde met schaders alle schepselen, gelijk als door zijn hand, nog onderhoudt. En die almachtige kracht die is in de middelen, die is in de dingen die de Heere zelf heeft voorgeschreven. Met biddagen of dankdagen dan hebben we heel vaak teksten die te maken hebben met de akkerbouw. En dan staan er in de Bijbel vaak zelf lijnen naar het geestelijke leven. Zoals de landman ervaart op de akker, zo ervaart de dominee het in de kerk. De Heere werkt bij beide op een middelijke manier. Laten we letten op paragraaf 17. Gelijk ook die almachtige werking Gods, waardoor hij dit ons natuurlijke leven voortbrengt. De Heere brengt het leven voort. Wij niet. Dat doet de Heere. Dat is een almachtige werking Gods. En hoe doet de Heere dat? Nou, dat doet de Heere op een middelijke wijze. Hoe worden babytjes geboren, jongens en meisjes? Nou, dat komt omdat een man en een vrouw met elkaar trouwen. En als de Heere dan de gave geeft van de vruchtbaarheid, dan mag een vrouw in verwachting raken en moeder worden. Zo wil de Heere dat. Daarom heeft de Heere ook mede het huwelijk ingesteld. Staat in het huwelijksformulier dat dat het tweede doel is, niet het eerste. Het eerste doel is de liefde tussen man en vrouw. En als dat er mag zijn, dan is het huwelijk eigenlijk al geslaagd, zou je kunnen zeggen. Maar als de Heere de gave van de vruchtbaarheid geeft, dan is het huwelijk ook de weg waarin kinderen geboren worden. Kan de Heere dat niet op een andere manier? Ja, natuurlijk kan de Heere dat op een andere manier. Dat heeft de Heere toch in het paradijs laten zien? De Heere heeft Adam gemaakt uit het stof. Adam had helemaal geen moeder. Adam had zelfs geen vader. Ja, God was zijn vader. De Heere heeft Adam gemaakt uit het stof der aarde. En Eva. Eva is ook niet op een gewone manier geboren zoals nu de kinderen geboren worden. Eva is gemaakt uit de rib van Adam. Dus de Heere had geen vader en geen moeder nodig om het leven te maken. Dat heeft de Heere nog niet nodig. Maar Gods gewone weg is om middelijk het nieuwe leven voor te brengen. En dat doet God. Wij maken geen kinderen. Wij nemen geen kinderen. Maar wij krijgen kinderen. God is daarvan de voortbrenger, de grote schepper. En als wij daarvan diepe indrukken hebben, gemeente, dan zullen we op dat gebied ook niet alles kunnen doen wat de wereld doet. En ik hoop ook in de heilige huwelijken staat dat het voor ons ook zo ligt. En dat we daar ook onze knieën voor mogen en kunnen buigen wat Gods weg is in deze. Gods almachtige werking waardoor hij dit leven voortbrengt. Dus dat doet de Heere middelijk. En als er dan een babytje geboren is, dat babytje dat moet wel onderhouden worden. Dat babytje heeft drinken nodig. Jongens en meisjes, stel je nou voor dat een moeder een babytje geen drinken geeft. Wat gebeurt er dan? Dat gaat niet goed. Kan de Heere zo'n babytje niet onmiddellijk onderhouden? Natuurlijk kan de Heere dat wel. Maar dat is niet zoals de Heere het wil. De Heere wil dat een moeder daarvoor zorgt. De Heere wil dat een moeder het voedt. Dat een moeder het kleedt. En zo wordt dat kindje, als de Heere het leven geeft, groot. Natuurlijk kan de Heere ook onmiddellijk onderhouden. Of de Heere kan met kleine middelen onderhouden. Wij leven in een tijd van heel veel middelen. En dat is bijzonder groot. De kindersterfte in onze tijd is maar heel gering. Al komt het ook nu nog voor en de ouders die dat meegemaakt hebben onder ons, die weten hoe diep ingrijpend en hoe blijvend dat is. Maar de Heere geeft ons ook heel veel middelen. En dat brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee, gemeente. Wat leven wij in een gezegende tijd wat dat betreft. In de tijd van mijn opa, jongens en meisjes, was het nog niet mogelijk als iemand staar had om die staar van het oog te verwijderen. Mensen waren soms nog jong. En dan konden ze al niet meer lezen en ze konden bijna niks zien en er kon niks aan gebeuren. En vandaag is dat een fluitje van een cent, even naar het ziekenhuis en het is zo gebeurd. Ja, de Heere moet het wel zegenen. Maar wat dat betreft dan hebben we heel veel middelen die de Heere gegeven heeft. De Heere kan het ook onmiddellijk doen. Of de Heere kan met kleine middelen grote dingen doen. Ik denk aan de woestijnreis van de kinderen Israëls. De kinderen Israëls die konden niet zaaien, want ze gingen van de ene naar de andere plaats. Ze konden de akker niet bereiden, maar de Heere werkte bijzonder middelijk. Hij regende het manna. En zo hadden ze toch iedere dag te eten. En ze konden geen nieuwe schoenen kopen. Maar dat hoefde ook niet, want 40 jaar... zijn hun schoenen niet versleten. Onze schoenen zijn in een jaar versleten. Of in 2 jaar. Maar de kinderen Israëls, die hebben 40 jaar met hun schoenen gedaan. Ze hebben 40 jaar met hun jas gedaan. En de kleren sleten niet. De Heere zorgde daarvoor. Dus ook in de tijd vroeger, toen er maar heel weinig middelen waren, heeft de Heere wonderlijk gezorgd. En de mensen leefden toen vaak veel afhankelijker dan wij leefden. Zij hebben veel meer beseft dat de Heere de middelen moest zegenen. Want de middelen waren zo klein, zo gering. Als de Heere de middelen niet zegent, dan komt er niks van terecht. Ik denk aan de vermenigvuldiging van de broden. Er waren maar 5 broden en 2 visjes. Hoe kun je 1000 mensen daarmee te eten geven? Ja, de Heere kan het wel. Want hij vermenigvuldigde de broden en de vissen. Dus de Heere kan het zonder middelen en hij kan het bijzonder middelijk. Die almachtige werking Gods, die sluit de middelen niet uit. En wij mogen de middelen ook niet uitsluiten. Wie de middelen uitsluit, die veracht God die de middelen gegeven heeft. En dat mag niet. Wij moeten een eerlijk gebruik van de middelen maken die de Heere ons geeft. Voor zover we daarvan gebruik kunnen maken en zover we daarvan gebruik mogen maken. Dat is natuurlijk een hele moeilijke discussie als het gaat over de middelen en de voorzienigheid van God. Welke middelen hebben wij gekregen in de voorzienigheid van God? En welke middelen staan voor ons de voorzienigheid van God juist tegen? Ik vind het moeilijk om daar algemene uitspraken over te doen, gemeente, omdat dat zo heel onderscheiden kan liggen. Maar je moet niet zomaar de middelen gebruiken. We moeten eerst onze knieën buigen. En er zullen ook middelen zijn waar je niet eens je knieën voor kunt buigen. Zulke middelen zou je dan ook niet kunnen gebruiken. Maar normaal gesproken werkt de Heere middelijk en mogen wij de middelen niet uitsluiten. De Heere vereist het gebruik der middelen. Dat wil zeggen, wij zijn verplicht om dat te doen. En als we dat niet doen, dan verzoeken wij de Heere. Door welke God naar zijn oneindige wijsheid en goedheid deze zijn kracht heeft willen uitoefenen. Dus de Heere oefent zijn kracht uit door de middelen. Er wordt wel eens gezegd dat er geen wonderen meer gebeuren. En ja, die gebedsbijeenkomsten, daar gebeurt tenminste nog eens wat. Daar worden mensen genezen, jongens en meisjes bij ons ook. Ja, wij maken er geen reclame voor. Wij lopen er niet mee te koop, maar bij ons gebeuren ook wonderen. Als de Heere het gebed verhoort, als de Heere het medicijn zegent, hoe vaak is er niet dankzegging voor deze of die, iedere zondag bijna. Dat iemand weer terug mocht komen uit het ziekenhuis. Dat is door Gods almachtige kracht en zijn oneindige wijsheid en goedheid. Dat is een wonder. Wij vinden het vaak alleen maar een wonder vroeger, toen de middelen er niet waren en toen de Heere direct werkte. Maar het is nu nog een even groot wonder. Want de Heere heeft ons die middelen gegeven. Terwijl heel veel andere mensen op deze aarde die middelen niet hebben. Dus het voorbeeld van de natuur, de landman. De landman zaait. En hij kan geen korrel laten ontkiemen. Hij kan geen halmpje laten groeien. Echt niet. Dat kan de landman niet. Maar als die niet zaait, zal die ook niet maaien. Hij moet de middelen gebruiken, hoewel het zaad weggepikt kan worden. Of opgegeten kan worden door de dieren. Of beschimmelen kan door de overvloed aan water. Er kan met het zaad zoveel gebeuren. De Heere moet het zegenen. Maar als hij niet zaait, dan zal hij ook niet maaien. Zo is het met geneesmiddelen ook. Ze moeten gezegend worden. En als de Heere het niet zegent, dan doet het geen kracht. Maar als je de middelen niet gebruikt, dan kun je ook niet om Gods zegen vragen. En in het natuurlijke leven zullen wij de middelen niet nalaten. Maar dat moeten we ook niet doen in het geestelijke. We gaan naar onze tweede gedachte. Niet uitgesloten in het geestelijke leven. Alzo, dus dat betekent op precies dezelfde wijze. Zoals het is in de natuur, zo is het ook in de genade. Alzo is het ook dat de voormelde bovennatuurlijke werking Gods, waardoor hij ons weder baart, geenszins uitsluit noch omstoot het gebruik des evangelies. Leven is een wonder. Natuurlijk leven is een wonder. Geestelijk leven is ook een wonder. Natuurlijk leven werkt de Heere middelijk. Geestelijk leven werkt de Heere ook middelijk. Het gaat hier over de wedergeboorte, waar we kort geleden bij stilgestaan hebben, artikel 12. Hoe komt nu die wondere wedergeboorte? Hoe gaat de Heere die wonderlijke werking door die wonderbare werkmeester verrichten? Dat doet de Heere middelijk. Hij wederbaart ons in de weg van de middelen. Dit artikel is natuurlijk ook opgesteld om ons te verdedigen tegen de remonstranten. De remonstranten zeggen tegen ons, ja, jullie leren de doodstaat van de mens. En jullie zeggen dat de mens, maar dat is niet waar, dat hebben we de vorige keer gezien. Dat is een karikatuur. Jullie zeggen dat de mens een stok is en een blok. Dus ja, als je een stok en een blok bent, dan ben je dood. En dan heeft het geen enkel zin of je nou naar de kerk gaat of niet. Kun je net zo goed thuis blijven. Dan heeft het geen enkel zin of je nou in de Bijbel leest of niet. Of je nou bidt of niet. Weet je wat jullie leren? Jullie leren dat je maar met je armen over elkaar moet gaan zitten wachten. En dan, ja, hopelijk zal het God nog een keer behagen om zich met je te bemoeien. Maar anders is het voor eeuwig verloren. Dat is de prediking in de gereformeerde gemeente. Ja, is dat de prediking in de gereformeerde gemeente? Nee, dat is niet de prediking in de gereformeerde gemeente. Dat is een karikatuur van de oude waarheid die wordt geschetst. Wij leren dat een mens geen stok en blok is. We hebben het de vorige keer gehoord. En wij leren dat het gebruik van de middelen niet te vergeefs is. Maar dat de Heere het gebruik van de middelen wil zegenen. Kijk, er is wel een verschil met de remonstranten. De remonstranten die doen een beroep op de vrije wil. De vrije wil van de mens. En dat doen wij niet. Nee, dat klopt. Dus, zeggen de remonstranten, heeft het bij jullie geen zin om naar de kerk te gaan. Maar het heeft bij ons wel zin om naar de kerk te gaan. De Heere heeft de middelen voorgeschreven. De Heere gebruikt de middelen. En omdat de Heere de middelen gebruikt, moeten ze ook in orde zijn. Een boer die wil zaaien, jongens en meisjes, die gaat geen zaad wat beschimmeld is zaaien. Want dan is maar de vraag of het goed komt. En een dominee die moet zorgen dat zijn preek in orde is. Daar heeft dominee Kerst altijd heel veel aandacht aan besteed. Er moet een predikantsopleiding zijn. Het middel moet goed zijn. Een dominee mag niet volstaan met zomaar een verhaaltje te vertellen. Of wat anekdotes op de preekstoel naar voren te brengen. Nee, hij moet het evangelie prediken. En dat alleen. Het middel moet goed zijn. Want als het middel niet goed is, dan is de opbrengst ook niet goed. Dus een dominee moet daar alles aan doen om zijn preken goed voor te bereiden. Om het woord te laten zijn. Om de waarheid te verkondigen naar de zin en mening van de geest en naar het hart van Jeruzalem. Daarom hechten wij ook waarde aan ons reformatorisch onderwijs, gemeente. Dat is ook een middel. Wat onze kinderen iedere morgen op school uit de Bijbel horen vertellen. Dat is groot. Iedere morgen worden ze gebracht op de akker waar het woord gezaaid mag worden. Regelmatig woon ik de weekopeningen bij op onze scholen en onze broeders ook wel uit de kerkenraad. En wij zijn vaak verwonderd en verblijd dat onze kinderen dit nog mogen hebben. In de middelijke weg wordt er gedaan wat u als ouder niet zou kunnen. Zou u dat kunnen? Iedere morgen een Bijbelvertelling vertellen eer dat je kinderen de deur uitgaan? En dat krijgen ze nou zomaar. Iedere morgen op school mag de dag daarmee beginnen. Dat is groot. En dan mogen wij thuis wel bidden of de Heere dat saaiwerk wil zegenen. Of het woord mag vallen in een weltoebereide aarde. En natuurlijk, het zaad moet goed zijn. Een meester en een juf, die kan dat niet zomaar uit de mouw schudden, jongens en meisjes. Die moeten dat ook voorbereiden. Om de boodschap van de Heere te brengen aan jullie hart. Wij zeggen niet dat je de armen maar over elkaar moet doen en de middelen moet veronachtzamen. God bindt ons aan de middelen. Daarom hechten wij waarde aan huisgodsdienst. We hebben de gemeenteavond over gehouden. Dat is ook de middelijke weg. U moet het niet op anderen afschuiven. Maar de eerste verantwoordelijkheid hebben wij als ouders zelf. En hoe gebruiken wij die middelen? Het nieuwe leven, dat houden wij vol tegen de remonstranten. Dat sluit het gebruik der middelen niet uit. Dat stoot het gebruik der middelen niet om. Want door de middelen werkt de Heere het nieuwe leven. En door de middelen onderhoudt de Heere het nieuwe leven. Petrus schrijft aan de verstrooide vreemdelingen. En hij zegt, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. En wat is dat onvergankelijke zaad? Het levende en eeuwig blijvende woord van God. Hoe zijn die mensen tot bekering gekomen, jongens en meisjes? Door het woord van God. Daarom zei dominee Smijtergeld, als je nat wil worden, moet je in de regen gaan lopen. En als je bekeerd wil worden, dan moet je in de kerk wezen. De Heere bekeert geen mensen op het marktplein. Althans, hij kan het wel, maar dat is niet zijn gewone weg. Zijn gewone weg is om het te doen onder de prediking van het woord, in de weg van zijn inzettingen. Dus iemand die dat nieuwe leven graag wil hebben, die moet de middelen gebruiken. En vragen of de Heere het door zijn geest in het hart wil brengen. Een boer die niet zaait, die zal niet maaien. En iemand die de middelen niet serieus gebruikt, hoe moet zo iemand dan vruchten maaien? Maar het gaat niet automatisch, dat is waar. Kijk, dat is weer de andere kant. Sommigen maken een automatisme van. Die zeggen, werp het woord er maar in en de geest doet de rest. Nou ja, zo werkt het natuurlijk ook niet. Dat is in het natuurlijke leven ook niet. Het is niet zo, gooi het zaad er maar op en God doet de rest wel. Want als het zo zou zijn, dan zou er heel veel zaad nooit, maar dan ook nooit opkomen. Een boer doet dat ook niet zo. Een boer is daar serieus mee bezig. Die verstaat ook zijn eigen verantwoordelijkheid. En die beseft ook, als de regen uitblijft, dan kan het zaad niet ontkiemen. En zo is het ook in het geestelijke leven, gemeente. Het zaad moet in het hart komen. En jongens en meisjes, dat kan een dominee niet. En dat kan de meester ook niet op school. Je hart moet open. Want als het op je hart blijft liggen, het zaad, dan komen de vogels en die nemen het weg. En dan is het niet een zaad van wedergeboorte in je leven. Want dan is het weg. Of als het valt op de steenachtige plaatsen, dan is het niet tot wedergeboorte, dan heeft het geen diepte. Het moet in je hart. En dat kan de meester niet en de juf. Die bidden daar wel om, maar die kunnen dat niet. Maar de Heere opent harten. En dat doet hij daar waar het woord gepreekt wordt. Kijk maar naar Lydia. En als dat woord naar binnen, al was het maar één korreltje. Misschien zeg je jongens en meisjes, ik vind de preken zo moeilijk. En ik kan nooit een hele preek onthouden. Hoeft ook niet. Hoeft ook niet. Al zou het maar één woordje zijn. Er zit toch wel één woordje bij in de preek wat je kunt begrijpen. Altijd is er wel. Je moet altijd maar luisteren. Ook al ben je nog zo jong, of er een woordje in de preek is wat je kent. En de Heere zou één zo'n woordje al kunnen gebruiken. Eén zaadkorrel van het woord kan de Heere gebruiken. En daarom kan de preek tot zegen zijn voor kinderen, voor oudere mensen. De Heere werkt zo het leven en de Heere onderhoudt zo het leven. Wij maken onderscheid tussen het woord en de sacramenten. Het woord heeft een dubbele werking en de sacramenten hebben een enkele werking. Dat betekent, door de sacramenten kun je het leven niet krijgen. De sacramenten zijn alleen om het leven te onderhouden. De Heer heeft de sacramenten ingesteld tot versterking van het geloof. En niet om het geloof te werken. Door de doop word je niet bekeerd. En door aan het avondmaal te gaan word je ook niet bekeerd. Je moet bekeerd zijn om aan het avondmaal te komen. Anders mag je niet eens aan het avondmaal komen. Want het is om te versterken wat de Heere in het hart heeft gewrocht. Zoals de dichter zegt van Psalm 68, versterk hetgeen gij hebt gewrocht. Daar zijn de sacramenten voor. En het woord is om het geloof te werken en ook te versterken. Misschien zijn er vanmorgen van Gods kinderen versterkt onder de prediking over het leven van Paulus. En hebben ze daarin zoveel herkenning mogen horen dat ze zeggen, ja, zo is het. En dat geeft zoveel kracht als je je weg in het woord mag terugvinden. Dus het moet ook onderhouden worden. En daarom komen Gods kinderen naar de kerk. Het is niet zo als je bekeerd bent, dat je dan niet meer naar de kerk hoeft te komen. Want dan heeft de kerkdienst nog een betekenis, dan kom je naar de kerk om te eten en om te drinken. Dan kom je omdat je honger hebt. En dit is de spijze die de Heere gebruikt om dat nieuwe leven ook te versterken. Het is niet alleen als het avondmaal is dat Gods kinderen wel eens versterkt de kerk uitgaan, maar dat gebeurt ook onder de prediking van het woord regelmatig. Dan is er spijze in Gods huis, dat heeft de Heere beloofd. En ik geloof, gemeente, als er hongerige mensen in de kerk zijn, dan zorgt de Heere voor spijzen. Dat doet de Heere. Dan gebruikt Hij het woord. De Heere laat zijn kinderen niet van de honger omkomen. En Hij gebruikt daarvoor de prediking van het evangelie. Wel, hier ligt een les voor de dienaar. Als de Heere middelijk werkt, jongens en meisjes, dan moet ik hard werken. Hard werken aan de preken. Hard werken om te preken. Dat is het mooiste werk wat een dominee mag doen. Dominee Melis zei wel eens, het is het werk waar ik het meeste tegenop zie. En het is het werk wat ik het allerliefste doe. En daar ben ik helemaal met hem eens. Het is iets wat je nooit kan, maar wat voor een dominee het allermooiste werk is. De Heere werkt middelijk. Dus gemeente, als uw ziel op mijn hart ligt, en de Heere heeft dat op mijn hart gelegd, dan hoort u dat terug onder de prediking. Want dat is het middel dat de Heere wil gebruiken. De inhoud van de prediking moet niet zijn een gemoedelijk praatje. De inhoud van de prediking moet zijn het evangelie. Moet zijn de schrift, moet zijn wat de Heere u te zeggen heeft. Niet wat ik u te zeggen, maar wat de Heere u te zeggen heeft vanuit het woord. De Heere bindt mij aan dat middel. Maar de Heere bindt u ook aan dat middel. En als dat zo is, dan moeten wij die middelen gebruiken. Dan moeten wij die middelen getrouw gebruiken. Dan moet je niet je plaats leeg laten. Dan moet je niet meedoen aan kerkshoppen. Wat vandaag de dag ook zo in de mode is. Ik geloof niet dat de Heere daar zijn zegen over geeft, gemeente. Het getuigt niet van trouw aan je belijdenis als je dat doet. En het getuigt ook niet van je onderwerpen aan de waarheid of aan de boodschap die gebracht wordt. Wij moeten ons in de ordelijke weg begeven onder het woord van God. En in die weg, wat de boodschap dan ook is, Als die boodschap is naar het woord, dan mag u daarover de zegen verwachten. Ik sprak pas een van de hervormde predikanten van ons dorp. En hij zei, ja, als het bij jou leesdienst is, dan zie ik verschillende mensen van je gemeente bij mij in de kerk. En hij was er niet blij mee. En gemeente, ik ben er ook niet blij mee. En ik vraag me ook af waarom dat zou moeten. Want als het woord gelezen wordt in uw eigen gemeente, het woord der waarheid, ook al is het leesdienst, dan mag u daarover de zegen van de Heere afsmeken en verwachten. En niet als een mens maar overal gaat luisteren en leraars opgadert, zegt de Bijbel, naar zijn eigen begeerlijkheden. Met andere woorden, wat mij op dat moment aanspreekt en wat mij op dat moment het beste uitkomt. En zeg ik daarmee dan alles wat buiten ons kerkgebouw gepreekt wordt, dat dat allemaal onzin is? Natuurlijk niet. Natuurlijk zeg ik dat niet, maar je hebt ook een stukje kerkelijk besef. Mijn moeder zei wel eens, en zo heeft ze ons dat kerkelijk besef bijgebracht, ze zei wel eens tegen ons kinderen, misschien eten ze vandaag bij de buren wel lekkerder dan wij. Dat kan, jongens en meisjes. Dat ze bij de buren een lekkerder maaltijd hebben. Maar mijn moeder zei, ik zou het heel erg vinden als je vader bij de buren ging eten. En ik zou het heel erg vinden als jullie bij de buren gingen eten. Dat hoort toch niet? Dat hoort in een kerk ook niet. En ik geloof niet dat de Heere zijn zegen daarover gebiedt. Hij gebiedt zijn zegen over een ordelijk kerkelijk leven. En als iemand vindt dat de waarheid niet meer verkondigd wordt, dan moet hij niet gaan shoppen, maar daar zijn consequenties aan verbinden. Als je belijdenis niet meer getrouw blijft of kunt blijven voor Gods aangezicht, dan ligt de verantwoordelijkheid wat dat betreft bij u. Wij hebben vrijwillig ons ja-woord gegeven. We hebben ons vrijwillig aangesloten bij een kerk. We hebben ons vrijwillig gebogen voor deze boodschap die hier verkondigd mag worden. En die de boodschap is, dat heeft me sterk bevestigd bij de preken over de Dordtse leerregels. Gemeente, dit is de leer van onze vaderen. Die de Heere nog onder ons gelaten heeft en die in het verleden zoveel zegen heeft geschonken. Waar wij het nog altijd van mogen verwachten. Maar hoe zit je eronder? En hoe kom je naar de kerk? En hoe luister je naar de preek? Ja, als je de hele dienst zit te slapen, dan is het ook logisch dat er niet veel vrucht van de preek uitgaat. En als je niet biddend gekomen bent en de dominee die kreeg geen opening, ja, dan zou het ook wel eens aan jezelf kunnen leggen. Dominee Blok zal hier dat voorbeeld ook regelmatig genoemd hebben, dat hij in zijn eerste gemeente een keer op de preekstoel stond en dat het niet ging. En toen hij terugkwam in de consistorie, toen zei een van de ouderlingen tegen hem, dominee, het is mijn schuld, want ik ben vanmorgen niet in het kippenhok geweest. Die ouderling, jongens en meisjes, die ging zondagsmorgens altijd naar het kippenhok om zich af te zonderen om te bidden voor de dominee. En die zondag had hij niet gedaan. En toen ging het niet. Begrijp je, als het zo mag wegen, gemeente, als je zo naar Gods huis mag komen, zou de Heere dan zijn woord niet willen zegenen? Jongelui, breek niet met de middelen. Dat zijn een van de ergste dingen die je in je leven kunt doen. Dat is God verachten. Misschien denk je wel, later ga ik niet meer. Maar dat is God verachten. God heeft deze middelen gegeven. God heeft je onder de boodschap gebracht. En die middelen niet gebruiken, dat wil zeggen, Heere, ik heb er geen enkel belang bij. Ik wil helemaal niet zalig worden. Het is verschrikkelijk als we zo voor Gods aangezicht straks moeten verschijnen. Terwijl de Heere ons de middelen gaf en we hebben ze niet gebruikt. En daarom, gemeente, laat de prediking van vanmiddag een aansporing mogen zijn om getrouwde middelen waar te nemen, ons biddend neer te zetten onder de boodschap van vrije genade, nu we er nog zijn. Het mag nog, het kan nog. We mogen nog naar de kerk komen, niemand houdt ons tegen. In Syrië kan het niet. Daar zetten ze een kruis op je huis als je een christen bent. En dan kun je wel vluchten. Wij hebben dat nog niet. Maar wij zijn vaak zo lauw, zo ingezonken. En de Heere zegt, u weet het, in een van de brieven die Paulus moest schrijven aan de gemeente van Klein-Azië. Daarom dat ge niet koud zijt, maar heet. En niet heet, maar lauw. Ik zal u uit mijn mond spuwen. De Heere verbinde ons aan zijn woord, aan onze belijdenis. Aanbevolen in het ambtelijke leven. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan wij zingen uit Psalm 27 en daarvan het derde en het vijfde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Psalm 27, het derde en het vijfde vers. onze derde gedachte aanbevolen in het ambtelijke leven. Daarom dan gelijk de apostelen. Dus wat doen onze vaderen? Ze gaan terug naar de apostelen. En wie in het spoor van de apostelen gaat, die gaat in een goed spoor. Daarom gelijk de apostelen en de leraars die hen zijn gevolgd. De apostelen leven niet meer, maar de apostelen zijn opgevolgd. De Heere roept nog zijn dienaren. En wat hebben deze mensen gedaan? Die hebben van deze genade Gods het volk godzaliglijk onderricht. Van welke genade Gods? Van de wedergeboorte. Daar ziet dit op terug. Ze hebben daar godzaliglijk de mensen in onderricht. Wat hebben ze dan geleerd daarover? Nou, de apostelen die hebben geleerd, gemeente, de soevereine verkiezing. Heel duidelijk. Paulus, Romeinen 9. Jacob en Esau. Ja, ik zou je kunnen noemen de 5 punten van het Calvinisme. Die gaan allemaal terug op de leer van de apostelen. En wat hebben de apostelen geleerd? Ze hebben geleerd de totale verdorvenheid van de mens. Ze hebben geleerd de onvoorwaardelijke verkiezing. Ze hebben geleerd de beperkte verzoening. De onwederstandelijke genade. En de volharding der heiligen. 5 punten. U zegt dat klinkt bekend. Ja, dat zijn de punten van de Dordtse leerregels. Dat zijn precies dezelfde punten. Dat is de leer van het Calvinisme. En dat gaat voort in het spoor van de apostelen. Dit zou met heel veel voorbeelden te onderschrijven zijn. Apostelen die hebben echt niet geleerd dat de wedergeboorte een mens is. Een werk is wat een mens zelf kan doen. Echt niet. Ze hebben geleerd, Paulus kan planten en Apollos kan nat maken, maar God moet de wasdom geven. Dat hebben ze geleerd. En Paulus heeft geleerd in de brief aan Efeze de doodstaat van de mens. Heel duidelijk, Efeze 2. Dus ze hebben godzalig geleerd hoe de Heere de wedergeboorte werkt. En dat hebben ze gedaan, hem ter eer en tot onderdrukking of nederdrukking van de hoogmoed des mensen. Die leer van de apostelen, die werpt de hoogmoed van mensen ter neer. Het is de leer waarin God op het hoogst wordt verheerlijkt. Waar de mens op het diepst wordt vernederd. Dat was de leer van de apostelen. Daar kun je nooit wat mee worden. Daar kun je nooit wat mee zijn. En dominee ook niet. Je kan niet zeggen dat zijn verdiensten zijn. Helemaal niet. En de zondaar ook niet, gemeente. De mens valt er eigenlijk helemaal buiten. En toch, diezelfde apostelen hebben ook geleerd het gebruik van de middelen. Dat was voor hen niet een tegenstelling. Er staat, en ondertussen nochtans niet hebben nagelaten hen door heilige vermaningen des evangelies te houden onder de oefeningen des woords, der sacramenten en der kerkelijke tucht. 3 middelen worden hier genoemd. De oefening van het woord in de prediking van het evangelie. De sacramenten en de kerkelijke tucht. Dat zijn de 3 middelen. Waar vergadert God zijn kerk? Waar het woord recht gepredikt wordt. Waar de sacramenten recht bediend worden. En waar de tucht recht gehandhaafd wordt. Dat hebben onze vaderen geleerd. Waar het woord van God recht gepredikt wordt. Prediken is bediening van de sleutelmacht. Als u er ooit ingesloten wil worden, bijgesloten wil worden, moet je onder de prediking komen. Want daar worden mensen ingesloten door het woord. En dat hebben diezelfde apostelen geleerd. Die zeiden dat een mens dood is in de zonde en in de misdaden. Die hebben dit ook geleerd. Diezelfde apostelen die hebben ook gepreekt. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Zij wisten, dat doet de Heere door zijn woord en door zijn geest. De heilige vermaningen van het evangelie. En Paulus die ook wel wist, hij wist het uit zijn eigen leven wel, dat er niemand was die naar God zocht. Die heeft ook gepreekt. Wij bidden u dan als gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Dus wat de remonstranten zeggen, dat die heilige vermaningen niet samen kunnen gaan met de doodstaat van de mens, dat is tegen de schrift. Wij houden het staande, de prediking van het woord en het nut van de prediking en de zegen van de prediking. Maar ook het gebruik van de sacramenten, dat is ook een middel. Waardoor de Heere niet het geloof werkt, maar waardoor hij het versterkt. Waardoor hij de belofte des evangelies des te beter te verstaan wil geven. De Heere bindt zijn kinderen aan de sacramenten. Verschrikkelijk wat er allemaal geroepen wordt over de kinderdoop vandaag de dag, gemeente. Echt verschrikkelijk. Men berooft Gods kinderen van de troost die de Heere verbonden heeft aan het gebruik van de kinderdoop. Dat is met Abraham al begonnen. Daar liet de Heere hem zien, ik ben de God van uw zaad. En als er dan vandaag zoveel aversie is tegen de kinderdoop, dan is dat gericht op de troost van Gods kerk. Dat is verschrikkelijk. Het is ook tegen de schrift. Onze vaderen hebben zich gebonden geweten aan de sacramenten en aan de kerkelijke tucht. Met de kerkelijke tucht is het al helemaal droevig gesteld in Nederlands kerk. Vreselijk. Want als je bij de ene kerk onder censuur zou komen te staan of onder censuur gezet wordt, ga je gewoon naar een andere kerk waar je vrolijk wordt toegelaten tot de sacramenten. Gemeente, het is werkelijkheid vandaag in 2019 in kerken waar je dat niet zou verwachten. Waarvan je hoopt en verwacht dat ze heel dicht bij je staan. Dat ze dezelfde regels hanteren in de uitoefening van de tucht, dat zonde zonde is. Maar we leven wat dat betreft in een hele droeve, droeve tijd. En als de kerkelijke tucht niet meer functioneert, wat gebeurt er dan? Dan worden de sacramenten niet meer heilig gehouden, dan trekt de Heere zich terug. Weet u wat een kerk moet zeggen tegen iemand die openlijk in de zonde leeft? Dat zo iemand geen deel heeft in het koninkrijk van Christus. Zolang hij of zij in zulke zonde blijft, een kerk moet mensen uitsluiten van de sacramenten. Moet ze waarschuwen dat het niet goed met hen is op reis naar de eeuwigheid. En vreselijk als kerken dan mensen insluiten. Hoe moeten we dat straks verantwoorden als wij binnengesloten hebben wat God buitensluit? En als wij buitensluiten wat God binnensluit? Onze vaderen hebben niet voor niets aan deze drie dingen zo. Zij willen terugkeren in de afscheiding naar de leer van de vaderen, de prediking. De dienst van de vaderen, de liturgie. En de tucht van de vaderen. De kerkorde en alles wat daaraan verbonden is. Omdat zij wisten, God is een God van orde. God bouwt zijn kerk in deze weg. Alzo moet het ook nu verre vandaar zijn dat degene die anderen in de gemeente leren of die geleerd worden, dat zijn u en ik, zich zouden vermeten God te verzoeken door het scheiden van de dingen die God naar zijn welbehagen heeft gewild dat samengevoegd zouden blijven. Iemand die iets scheidt wat God bij elkaar gebracht heeft, die verzoekt God. Mensen die gaan scheiden, die de Heere samengebracht heeft, die gaan scheiden, die verzoeken God. Dat heeft de Heere Jezus zo geleerd. Wat God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. En mensen die de middelen en de genade scheiden, die verzoeken God. Die doen mee, zou je kunnen zeggen, aan geestelijke hoererij. Wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Want door de vermaningen wordt de genade medegedeeld. De Heere werkt middelijk. De Heere werkt door de prediking. De Heere werkt door de verkondiging. Zondag 25 van onze Heidelbergse catechismus. Daar staat dat God het geloof in ons hart werkt door de Heilige Geest, die dat doet door de verkondiging des evangelies. De Heere werkt het door de verkondiging en versterkt het door zijn woord en door zijn geest. En hoe vaardiger wij ons aan doen, des te heerlijker vertoont zich ook de weldaad Gods die in ons werkt. En zijn werk gaat dan het allerbeste voort. Jongens en meisjes, welke boer zou het meeste opbrengst hebben? Er is een boer en die gooit het zaad op zijn akker en hij denkt, nou, het zal mijn tijd wel duren. En die gaat over 2 maanden nog eens kijken wat er van terecht gekomen is. Of die boer die iedere dag terug te vinden is op zijn akker en die denkt, nou, het is te droog, ik moet sproeien. Of dat onkruid moet weg of dit. Wie zou nou het meeste opbrengst hebben? Dat is niet zo moeilijk natuurlijk, dat is die boer die het serieus neemt. En zo is het nou ook in de kerk. Hoe vlijtiger wij de middelen, dat zijn ook de Dordtse leerregels. Hoe vlijtiger wij de middelen waarnemen, gemeente, hoe beter Gods werk voort mag gaan. Want God heeft de middelen ingezet. Wie het niet vlijtig doet, die leidt zelf de meeste schade. Kerkelijk shoppen leidt tot verbrokenheid van uw gezin. Als u dan hier gaat en dan daar, ik durf u te zeggen, uw kinderen gaan straks helemaal niet meer. En ik zeg het uit liefde. Ik heb al zoveel voorbeelden gezien. Wat een mens zaait, dat zal hij maaien. Hoe serieuzer uw kerkgang, hoe ernstiger uw opgang naar Gods huis, hoe beter uw nazorg in uw gezin, hoe meer vruchten er zullen zijn. Want de Heere werkt middelijk. En hoe meer afbreuk u doet aan ambtsdragers, hoe meer afbreuk u doet aan Gods inzettingen, hoeveel te meer schade u er zelf van zult ondervinden. Want u maakt het middel krachteloos. Wat God heeft ingesteld. Gemeente, ik sta hier niet voor mezelf. Deze gemeente is niet mijn gemeente. Maar ik sta hier in dienst van mijn grote zender. En dan ligt uw heil op mijn hart. En daarom zeg ik het u. En dan bent u verantwoordelijk voor uzelf. En ik ben verantwoordelijk voor mijzelf. Maar onze vaderen zijn wel heel duidelijk. En als de Heere de middelen zegent, dan heeft die dominee zo mooi gepreekt. Nee, dan valt de dominee, jongens en meisjes, er helemaal tussenuit. Kijk maar. Dan komt God alleen de eer toe. En waarom komt God alleen de eer toe? Omdat God het middel gaf. Een dominee komt niet uit zichzelf. Een dominee preekt niet uit zichzelf. Een dominee moet geroepen worden. God zendt goede tierenlijk verkondigers. Dus als de Heere een dominee gebruikt, dan is dat tot eer van God. En de Heere zorgde voor de vrucht. Want je kunt nog zo'n goede dominee hebben, maar als de Heere niet voor de vrucht zorgt, dan heb je er niks aan. Dus als de dienst dan vruchten mag dragen, dan kan het niet zijn dat wij zeggen, kijk, en dat komt nou omdat we het zo goed gedaan hebben met elkaar. Maar dan komt God aan zijn eer en de zondaar aan de zaligheid. Wat een wonder dat die middelen er nog zijn. Laten we het waarderen. Laten we het maar koesteren. Want wie weet hoe snel dat we het kwijt zijn, gemeente. Maar ook wat een verantwoordelijkheid. Voor mij, zeker voor mij ook. Om voor zo'n grote gemeente te staan. Het vliegt me wel eens aan, echt waar. Ik laat ook niet altijd alles Paulus die liet niet altijd in zijn hart kijken, soms wel. Vanmorgen heeft u een klein beetje in mijn hart kunnen kijken. En dan weegt de gemeente op mijn hart. En daarom, als u vrucht wil zien, als u zegen wil zien, bewandel dan de middellijke weg, waar de Heere zijn zegen aan verbonden heeft. En mag je om vragen, jongens en meisjes? Als je naar de kerk gaat, mag je zeggen, Heere, u hebt die dominee naar ons toegestuurd. Dan is er werk in de gemeente. Na al die jaren nog, wilt u hem dan voor mij gebruiken? Of wilt u hem voor ons gebruiken? En zolang als de Heere mij hier nog een plaats geeft, is het ook mijn gebed. Heere, wilt u de boodschap gebruiken? Wilt u het woord gebruiken tot de verheerlijking van uw naam en tot de uitbreiding van uw koninkrijk? En dan eigenlijk maar met één doel. Dat als mijn liefste straks komt tot zijn hof, dat hij vruchten mag vinden. Och, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vrucht. Ontwaak noordenwind, kom gij zuidenwind, doorwaai de hof van Nunspeet, opdat zijn specerijen mogen uitvloeien. Amen.